Dat is mooi, het wordt vanzelf stil, dat zou elke leraar wel willen, denk ik. Beste vrienden en vriendinnen van een handreiking, hartelijk welkom op onze regioavond. Wat fijn dat u met zoveel gekomen bent uit alle hoeken en gaten van Zeeland. Ook degenen die via de livestream met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom. En bijzonder welkom aan de spreekster van deze avond, mevrouw Petra van Nederpelt. Misschien hebben jullie haar naam wel eens gelezen ergens. We stellen het erg op prijs dat je vanavond in ons midden wilt zijn om het belangrijke onderwerp, het is niet het makkelijkste onderwerp, leven met verlies met ons te behandelen. Wij zien uit naar een goede en gezegende avond. En ik stel voor dat we de avond op de gebruikelijke wijze openen met het zingen van Psalm 77, de eerste twee versen. Psalm 77, vers 1 en 2. Dan wil ik ook lezen de 77e psalm. Een psalm van Asaf voor de opperzangmeester over Jeduthun. Mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en Hij zal het oor tot mij neigen. Ten dagen mijner benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was des nachts uitgestrekt en liet niet af. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Peinsde ik, zo werd mijn ziel overstelpt. Sela. Gij hield mijn ogen wakende. Ik was verslagen en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren der eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. In de nacht overlijde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zal dan de Heer in eeuwigheden verstoten en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt zijn goede tierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela. Daarna zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand des Allerhoogsten verandert. Ik zal de daden des Heren gedenken. Ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher. En zal al uw werken betrachten. En van uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een groot God gelijk God? Gij zijt die God die wonder doet. Gij hebt uw sterkte bekendgemaakt onder de volken. Gij hebt uw volk door uw arm verlost. De kinderen van Jacob en van Jozef. Sela. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u. Zij beefden. Ook waren de afgronden beroerd. De dikke wolken goten water uit. De bovenste wolken gaven geluid. Ook gingen uw pijlen daarheen. Het geluid uw donders was in het ronde. De bliksemen verlichten de wereld. De aarde werd beroerd en daverde. Uw weg was in de zee. En uw pad in grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. Gij leidet uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. In Psalm 77... vraagt Asaf God om hulp. God lijkt zo ver weg voor Asaf. Maar als we verder lezen in deze psalm, dan zien we dat God Asaf niet vergeten is. Vertrouwen in aanvechting, dat staat boven deze psalm. Vrienden, als het donker is of wordt in je leven, als alles anders gaat dan je gedacht had, als je Gods weg niet of niet meer begrijpt of ziet in je persoonlijke leven, in het kerkelijke leven, in het maatschappelijke leven, als je eerdere gevoel van vreugde en blijdschap en rust in de Heere je ontvalt, als die zogenaamde vrienden van Job komen en in blindheid denken dat het goed is om je te bestraffen, als de duivel je op de hielen zit en je van alles en nog wat influistert, en het donker wordt en je geen licht meer ziet en je voelt niets meer, je ziet niets meer en je weet het niet meer. Als alles donker is, doe dan, vrienden, wat Asaf doet. Hij zegt in vers 2, mijn stem is tot God en ik roep. Mijn stem is tot God en hij zal het oor tot mij neigen. Zullen we samen bidden. Heere, wat bent u onuitsprekelijk goed dat u ons vanavond samenbrengt met heel veel mensen hier in de Elimkerk. Dat we in alle rust hier mogen zijn. Uiterlijk althans, het kan misschien wel stormen van binnen in ons hart en leven. U weet wat wij verwachten van de lezing die Petra voor ons zal houden. U kent ons allemaal, Heere. U kent zelfs van ver onze gedachten. En u bent de God die ons leven leidt. Ook al snappen we er soms helemaal niks van. Maar u bent altijd groter. U bent een groot en heerlijk God. En u wacht nog om genadig te zijn. Wilt u ons alle gedenken zoals we hier vanavond zijn gekomen. We bidden voor de spreekster. Wilt u haar helpen in hetgeen ze naar voren zal brengen wat ze overdacht heeft. En mag het voor ons allen iets betekenen. Wat zou dat groot zijn, Heere, als we daar onderwijs of bemoediging of troost uit zouden mogen ontvangen. Zie een gunst op ons neer. Dat hebben wij niet verdiend, Heere. Maar het is onmisbaar nodig, want aan uw zegen is alles gelegen. En mag deze avond uitlopen op de eer en meerdere glorie van uw naar waarde nooit genoeg volprezen naam. Gedenk allen, Heere, die lijden. Troost allen die in angst en smart tot u verheffen het angstig hart. En wilt u zo in ons midden zijn, ook in deze avond, als één die dient. Dit alles bidden we van u, omwille van de lijdende Christus, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Petra, ik wil jou nu gelijk maar het woord geven. Na de lezing van Petra kom ik nog even terug voor wat mededelingen. En ik hoop nogmaals op een hele goede en gezegende avond.
Dank u wel voor de uitnodiging om hier vanavond iets over het leven met verlies te komen vertellen. Zoals u op de uitnodiging hebt gelezen en meneer Van Veldhuis heeft het al gezegd, is mijn naam Petra van Hedepelt. U noemde mij nog mevrouw, maar zeg maar gewoon Petra. Ik kom uit Rotterdam. Het is jammer, ik kan hier geen PowerPoint gebruiken, want altijd als ik mij voorstel, dan laat ik het mooie uitzicht van mijn huis in Rotterdam zien op de Nieuwe Maas, de Brienoordbrug. Maar hopelijk kunnen jullie daar zelf zo een plaatje in uw hoofd bij maken. Mijn dagelijks werk verricht ik in het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Ik werk daar op de afdeling medische psychologie. En ik ben daar werkzaam als orthopedagoog en behandel daar kindjes van 0 tot 18 met allerlei klachten die zowel medisch zijn als psychisch. Dus dat kan angst voor de bloedprikken zijn, onverklaarbare pijnklachten, zindelijkheidsproblematiek. Heel breed en ik ben echt nog steeds heel blij met deze baan. Voor het Icacia werkte ik bij 3-star Educatief. En vanuit die baan heb ik heel veel leerkrachten, schoolteams, ouders mogen begeleiden. ook vaak hier in Schravenpolder geweest, aan de overkant. Dus ik zei al tegen mijn nichtje, parkeerde altijd normaal daar, maar nu mag ik hem een keer bij de kerken parkeren. En voor alle duidelijkheid, ik ben dus geen officiële rouwtherapeut. Mocht u daarvoor gekomen zijn, dan moet ik u helaas teleurstellen. Maar juist door al mijn werkervaringen heb ik ontzettend veel geleerd en gelezen over het omgaan met verlies. En ik dacht, laat ik eens wat voorbeelden nemen om u een beetje in mijn leefwereld mee te nemen. Dan denk ik bijvoorbeeld aan een jongen op het speciaal basisonderwijs, waar ik ook heb gewerkt, die te horen had gekregen dat zijn moeder niet meer beter kon worden. Nou, mij was gevraagd of ik gesprekjes met deze jongen wilde houden. Maar hij wilde niet over zijn gevoel praten. Eigenlijk had hij maar één vraag aan mij. Op welke dag, het was een jongen met autisme, zou het gebeuren? Of ik dat in zijn agenda kon zetten. Want dat de dokter had gezegd een poosje te leven, daar kreeg hij stress van. Daar kon hij gewoon niks mee. En wat moet je dan zeggen? Dan moet je zelf ook weer gaan zoeken naar antwoorden. Of die jongen die ik in het ziekenhuis samen met zijn vader ontmoette. Vader was een half jaar daarvoor weduwnaar geworden. En zoon van 10 moest aan zijn amandelen geholpen worden. Hij vond het heel spannend. En vader had heel goed bedoeld, heel liefdevol uitgelegd wat echt niet eng was. De dokters zouden hem een prikje geven en hem in slaap helpen. En voordat hij het wist, zou hij weer wakker worden. Mooi niet, dacht deze jongen. Bij mijn moeder zeiden ze ook dat ze ingeslapen was. En zij is echt niet meer wakker geworden. Of het echtpaar dat op mijn spreekuur kwam. Ze hadden 8 jaar geleden, net voor de geboorte, hun tweeling verloren. Niet snel daarna raakte moeder weer zwanger. Logischerwijs was ze erg overbezorgd na de geboorte van hun zoontje. En niet een beetje overbezorgd, echt heel erg overbezorgd. En toen zoon lief 8 was en bij mij terecht kwam, had hij heel veel onverklaarbare pijnklachten. Hoofdpijn, buikpijn. Kinderarts kon niks vinden. En samen zijn we toen aan het puzzelen gegaan over oorzaak en gevolg. Een puzzel die heel veel tranen gaf, maar uiteindelijk ook heel veel winst toen er samen gerouwd mocht worden over de tweeling. Nog 1 voorbeeld. Een vader die mij advies vroeg omdat zijn zoontje zo lelijk deed. Als er iemand uit kerkelijke gemeente, vaak een vrouw, eten kwam brengen of de was ophaalde na het overlijden van zijn vrouw. Hij doet dan zo brutaal, vertelde vader eerlijk. En daarna is er de rest van de dag geen land meer met hem te bezeilen. Pas toen vader begreep welke angst zoon lief eronder zat, help, ik wil geen nieuwe moeder, kon hij het gedrag van zijn zoon begrijpen en hem hierin geruststellen. Allemaal voorbeelden uit mijn alledaagse leven en voorbeelden die misschien ook uw leven raken. En alle voorbeelden hebben te maken met de meest definitieve vorm van verlies, het overlijden van iemand. Dat is rouw in de meest rauwe vorm. Maar bewust heb ik vanavond in overleg met meneer Van Veldhuizen deze avond het thema leven met verlies in de breedte gegeven. Want verlies is breder dan alleen het overlijden van een geliefde. Misschien kennen jullie dit boekje van mevrouw Buitink Heibloem. En de titel van haar boekje is Leven met verlies, rouwen terwijl er niemand overleden is. En heel mooi vind ik dat deze mevrouw beschrijft dat rouw en verlies heel breed kunnen zijn. Denk aan een onvervulde kinderwens, het verlies van gezondheid bij een chronische ziekte, onverwachts ontslag op het werk, gebroken huwelijk, ouders die merken dat hun kind niet mee kan komen met de geldende norm in de maatschappij. Voorbeelden die denk ik voor iedereen heel herkenbaar zijn. En misschien zijn er nu vanavond ook mensen die zeggen, maar mijn voorbeeld werd niet genoemd. Mijn verlies is, vul maar in. Wat de overeenkomst bij al deze voorbeelden van verlies is, dat het verlies zorgt voor diepe emoties. Verdriet, soms ook angst, boosheid, schuldgevoel. En het is niet aan ons om al die emoties van iemand af te weten, af te meten of af te wegen. Alsof het ene verlies erger is dan het andere. Dat is onmogelijk. Misschien kennen jullie dit boekje ook van dominee Vergunst. Ook echt een prachtig mooi boekje. Ik wist niet hoe moeilijk dit was. Ik citeer hem maar even letterlijk. Ondanks het feit dat rouw verschillende oorzaken kan hebben, is rouw er maar eigenlijk in één maat. Groot. Wat we wel weten is dat het ervaren van een bepaald verlies voor iedereen anders kan zijn. En dat het afhankelijk is van heel veel factoren. Zijn er bijvoorbeeld meerdere verlieservaringen, zodat het een stapeleffect wordt? Ontstaat het verlies plotseling? Welke band heb je met iemand die je verliest? Hoe groot is je netwerk? Hoeveel steun ervaar je daarvan? Praat je makkelijk dingen van je af? Allemaal factoren die hetzelfde verdriet voor de een lichter of zwaarder kunnen maken. Maar hoe doe je dat dan? Hoe ga je dan om met verlies? Want er zal maar verlies in je leven binnenkomen. Als ik deze lezing 10 of 15 jaar geleden zou gehouden hebben, dan zou ik nu het woord rouwverwerking noemen. En gelukkig is dat woord verbannen uit alle boeken over rouw en verlies. Want zo hoorde ik een keer iemand zeggen, afval verwerk je of vlees, maar verdriet kun je niet verwerken. Alsof je een paar handelingen kunt doen, knopje in kunt drukken en klaar is het. Was het maar zo makkelijk. Want verlies verandert je voor altijd. Verlies gaat nooit echt over. Maar je kunt wel leren overleven. In de meest letterlijke zin van het woord. Overleven, overleven. Voor dat overleven moet je rouwarbeid verrichten. Want helaas hield de tijd, zoals sommige mensen heel makkelijk zeggen, niet zomaar wonden. En voor mijn werk maak ik heel veel gebruik van de boeken van Manu Kiersen. Misschien ook wel bij jullie bekend. Een hele bekende Belgische rouwtherapeut. En hij zegt, de tijd geneest geen wonden. Verpleegkundigen weten dat een wond op het lichaam verzorgd moet worden. Anders zal die zich uitbreiden. Een emotionele wond geneest ook niet door de tijd. Maar door de zorg die men eraan besteedt. Dus vanavond wil ik met jullie kijken welke rouwtaken horen dan bij die rouwarbeid? Hoe pak je dat aan als verlies in je leven komt? En ik heb meneer Van Veldhuizen beloofd dat zo praktisch mogelijk voor jullie te maken. Maar ik wil jullie als luisteraars ook uitdagen om in je eigen hoofd de praktische vertaalslag te maken. Want wat kan ik hiermee in het verlies dat ik ervaar? Of hoe kan ik voor naasten in mijn omgeving die een verlies ervaart iets betekenen? Er zijn 4 rouwtaken, dus ik hoop dat jullie ze allemaal kunnen onthouden. Ik zal ze steeds even herhalen. En de eerste rouwtaak is het verlies onder ogen zien. Aanvaarden dat het echt zo is. Het is de werkelijkheid. En voor de een kan dat aanvoelen als een dreun of een klap in het gezicht. Ik denk bijvoorbeeld aan een man uit onze vorige kerkelijke gemeente die op zijn werk nog even naar zijn vrouw belde. Ik neem zo en zo laat de trein, dan kunnen we zo en zo laat eten. En boven aan de trap van het station kreeg hij een hartstilstand. En in plaats van haar man stond de politie voor de deur. Nou, dat is een dreun, een klap. Heel je wereld staat dan op zijn kop. Eigenlijk bevriest het op zo'n moment. Ik weet nog dat mijn moeder ooit vertelde dat toen haar moeder overleed, ze uit het ziekenhuis kwam en niet snapte dat alle auto's en het verkeer gewoon doorreed. Nou, dat geeft denk ik heel mooi weer dat bevriesgevoel. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen. Een echtgenoot die plomp verloren zegt dat hij een andere heeft. Een arts die na een bevolkingsonderzoek de mededeling doet dat het niet goed zit. Allemaal klappen, dreunen. Waarbij we het verlies onder ogen moeten zien. Er kunnen ook situaties zijn dat het verlies geleidelijk meer werkelijkheid wordt. Dat zie je vaak bij mensen die langdurig ziek zijn. Het overlijden is dan natuurlijk nog steeds enorm verdrietig. Maar eigenlijk kun je dan zeggen dat die schok, die klap, die is over veel langere tijd uitgesmeerd. Eigenlijk begint dan het aanvaarden van het verlies al bij het horen van de diagnose. Wie probeert te begrijpen hoe zwaar zo'n eerste rouwtaak moet zijn voor iemand? Denk aan ontkenning, vragen, opstand, leven in een roes, net doen alsof het niet gebeurd is. Begrijpt ook waarom deze meneer het rouwarbeid noemt. Want het is echt heel hard werken. En wat deze rouwtaak extra zwaar kan maken is als er vragen rondom het verlies zijn. Want het niet begrijpen van de situatie maakt het eigenlijk dubbel zo moeilijk. Ik zeg dit even nadrukkelijk omdat ik ook in mijn werk regelmatig merk dat er voor kinderen details worden weggehouden. En goed bedoeld, van dat begrijpen ze nog niet of dat is te zwaar voor hen. Maar kinderen hebben wel vragen. Waarom is onze baby in mama's buik overleden? Waarom woont papa niet meer bij ons? Waarom is opa overleden? En ik pleit ervoor, geef ze die antwoorden. Uiteraard passend bij de leeftijd, in een sfeer van warmte en geborgenheid, zonder overbodige details, maar betrek ze erbij. Zodat ze niet in hun eigen hoofd een verhaal gaan maken wat eigenlijk nog veel erger is dan de werkelijkheid. En wat voor groot en klein helpend kan zijn bij de eerste rouwtaak, is om bewust afscheid te nemen. En toen ik dit voorbereidde, dacht ik, bij het overlijden zijn we dat heel gewoon. Hè? Dus als het verlies en overlijden is, dan hebben we juist in kerkelijke kringen een condoleansavond, een rouwdienst, een begrafenis. Dan zit dat eigenlijk allemaal in onze structuren. Maar juist ook bij andere vormen van verlies kan dat bewuste afscheid heel belangrijk zijn. Benoem de zaken hardop. Praat erover met anderen. Dat ordent de info in je hoofd. Of schrijf de feiten van jezelf af. Gaan we naar de tweede rouwtaak. Dus de eerste was het verlies onder ogen zien. En de tweede is de pijn van het verlies ervaren. Op het moment dat ik zo'n zin typ, dan denk ik, dan voel je eigenlijk hoe moeilijk dat is. Hè? Want in woorden klinkt het makkelijk, de pijn van het verlies ervaren. Maar hoe moeilijk is dat? Je hebt de dreun gevoeld. Het verlies is geleden. Niets is meer zoals het was. Woorden als nooit meer klinken echt heel definitief. Met je verstand ja, weet je wat er gebeurd is. Maar de emoties overspoelen je als de golven van de zee. En die emoties kunnen heel je leven in zijn greep houden. Een mooi citaat wat ik hierover las was dat een man zei, ik heb geen pijn, ik ben pijn. Bij het voorbereiden van deze lezing moest ik denken aan een prentenboek dat ik ooit als groep 3 juf met heel veel plezier voorlees. Misschien zijn hier ook mensen die het prentenboek kennen. Wij gaan op berenjacht. Ik weet niet meer hoe het refrein precies was, maar op elke bladzij kwam er zo'n stukje als, wij gaan niet bovenover, wij gaan er niet onderdoor, maar we gaan er dwars doorheen. En zo is het ook met het ervaren van de pijn van het verlies. En iedereen doet het op zijn eigen tempo en op zijn eigen manier. En ook met zijn eigen emoties. Gemis, verdriet, eenzaamheid, angst, schuld, boosheid. Er zijn echt geen handleidingen voor. De een doet het met tranen, de ander zonder. De een gaat heel hard aan het werk, de ander zit bij de pakken neer, komt niks meer uit de handen. De een praat heel veel, de ander sluit zich als een oester. En er is ook geen deadline wanneer het klaar moet zijn. Soms kan jaren later zelfs deze rouwtaak weer terugkomen van een eerder geleden verlies. Zo vertelde een keer een moeder of een vrouwtje aan mij die haar moeder op jonge leeftijd was overleden, dat toen zij zelf ging trouwen, eigenlijk het verlies terugkwam van dat ze haar moeder niet meer had. Of een moeder die aan mij vertelde dat het verlies weer zo intens binnenkwam toen leeftijdsgenootjes van haar overleden dochter voor het eerst met zo'n grote boekentas de straat uit fietste richting het voortgezet onderwijs. En dan opeens voel je weer die pijn. Mijn kind zal nooit met deze groep mee fietsen. En wat deze rouwtaak extra uitdagend maakt is dat onze samenleving eigenlijk vaak niet weet om te gaan met rouwpijn. Goed bedoelde opmerkingen zoals je komt er wel overheen, de tijd heelt alle wonden, kunnen de pijn alleen maar erger maken. En juist het mogen huilen en praten over al je gevoelens, hoe weerwaard dat ook in je hoofd kan zijn en in je hart, is zo ontzettend helend. Bijzondere aandacht wil ik bij deze rouwtaak even vragen voor kinderen. Want zij voelen ook pijn. Zij gaan ook door deze tweede rouwtaak. Maar gelukkig, ik kan daar altijd zo verwonderd over zijn met een heel gezegend beschermmechanisme. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen kinderen maar een dosis pijn en verdriet aan. En de Heere heeft in zijn wijsheid ervoor gezorgd dat als emoties te veel worden voor kinderen, gaan ze gewoon iets anders doen. Dat maakt dat kinderen op een begraafplaats lekker met steentjes gaan zitten spelen. Het luikje van het verdriet gaan dicht. Meer kunnen ze gewoon op dat moment niet aan. Ze huilen omdat opa overleden is. En 5 minuten later komen ze zeuren om een snoepje. Of zoals ik eens hoorde, die jongen die zijn klasgenoten uit school meenam om naar zijn vader te kijken, die was opgebaard in de hal van het huis. En daarna gingen ze enthousiast voetballen. Nooit labelen als onverschilligheid of ongepast gedrag. Echt nooit doen. Zoals ik het net zei, dat is echt een gezegend beschermmechanisme om niet door het verdriet overspoeld te worden. Ik denk dat wij als grote mensen soms nog wel iets daarvan zouden willen hebben. De derde rouwtaak is het aanpassen aan de wereld na het verlies van iemand of iets dierbaars. Deze rouwtaak vraagt ook heel veel van mensen. Want dingen die je samen deed, moet je nu alleen doen. Of met anderen. Dromen die in duigen gevallen zijn, moeten opnieuw ingevuld worden. En voor heel veel mensen verandert dat niet alleen hun dagelijks leven, maar eigenlijk ook een soort wie ze zijn, hun identiteit. Opeens moet je vader en moeder tegelijk zijn. Opeens heb je geen ouders meer om advies aan te vragen. Je zult nooit vader of moeder worden. En dus ook geen opa of oma. Arbeidsongeschikt geraakt. En zo kunnen we denk ik nog een hele lijst met voorbeelden noemen. Maar ook praktische zaken kunnen zorgen voor hoofdbrekens. Je man zal maar altijd de belastingpapieren keurig hebben ingevuld. En nu moet je het zelf uitzien te vinden. Het kamertje wat je jarenlang als babykamer had gereserveerd, moet een andere bestemming krijgen. De oude gesprekken op school die je altijd als echtpaar deed, voelen na een echtscheiding opeens zo ongemakkelijk aan om daar samen over jouw kind te gaan praten. Kortom, heel veel aanpassingen in die eerste maanden na een verlies die enorm overweldigend kunnen zijn. En voor alle duidelijkheid, deze rouwtaak betekent niet dat je je oude leven achter je laat. Manuel Kirsten verwoordt het heel mooi als: je raakt er niet overheen, maar je neemt het verlies in je leven op en je overleeft het. Gezegend die mensen die bij deze rouwtaak een veilig en een vertrouwd netwerk om zich heen hebben. Mensen bij wie je je verhaal kwijt kan, die praktisch met je meedenken, of die er gewoon zijn. In een voor jou verwarrende tijd, waarin je ploetert, struikelt, weer opkrabbelt en dapper verder gaat. De vierde rouwtaak is opnieuw leren leven terwijl je de herinnering bewaart. Uiteraard betekent ook dit niet dat je datgene of hetgene wat je of diegene wat je verloren hebt vergeet, alsof je een soort delete-knopje indrukt. Nou, rouwen is klaar, dat kan natuurlijk niet. Je laat los, je laat niet los, maar je houdt het anders vast. En de pijn kan nog elke dag gevoeld worden. Of het kan je opeens weer overvallen. Maar dat mag en kan allemaal bestaan als je je leven weer oppakt. En heel voorzichtig komt er weer ruimte voor een toekomst waarbij het verlies niet meer 100% centraal staat. En je mag dan ook weer op een passende manier van dingen genieten, terwijl datgene wat je verloren hebt altijd in je hart en je hoofd aanwezig zullen blijven. En juist bij deze rouwtaak kan het heel erg helpen om aandenkens te hebben, om rituelen te bedenken. Denk bijvoorbeeld het aan het bij elkaar komen op de dag dat iemand jarig zou zijn. Het maken van een kussen of een deken van lapjes stof die een dierbare gedragen heeft. Het maken van een fotohoekje. Een heel mooi voorbeeld hiervan vind ik van een van mijn patiëntjes die haar vader op 8-jarige leeftijd verloor. En samen met haar moeder haalde ze een plantje uit de tuin die haar vader heel zorgvuldig had aangelegd. En pootte dat in het keurige door de hovenier aangelegde plantsoen van het Icacia ziekenhuis. Gelukkig deed de beveiliging net alsof ze het niet zagen. En iedere keer als het meisje erna naar het ziekenhuis moest, liep ze eerst even langs papa's plantje. Was heel helpend. Net als de andere rouwtaken is deze taak niet eenvoudig. Vooral omdat het soms zo'n onmogelijke opgave lijkt om door te gaan met het gewone leven. Je moet door zonder je man, zonder de blijde verwachting, met een ziek lichaam, geknakt door het leven. En dat kan gevoelens geven van eenzaamheid. En in het geval van overlijden ook gevoelens van schuld. Ik ga wel door met mijn leven en die ander kan dat niet meer. Die vierde rouwtaak, het je leven weer opnieuw oppakken, kan extra complex zijn als je samen een verlies betreurt. Bijvoorbeeld het verlies van een kind, maar er allebei anders mee omgaat. Belangrijk hierbij is om te beseffen dat iedereen op zijn eigen manier rouwt. Manuel Kierser zegt in dit boek heel mooi dat eigenlijk elk verdriet een vingerafdruk is. Hij is herkenbaar voor iedereen, maar toch telkens verschillend. Zo kan de een meer een denker zijn, de ander een voeler. De een trekt zich terug, de ander zoekt actie. Ik moet hierbij denken aan de ouders van een leerling van onze school in Rotterdam. Ik noem het maar even onze school, want ik heb daar ooit als juf gewerkt. En zij verloren in enkele dagen tijd hun 6-jarig zoontje aan een hersenvliesontsteking. En al snel na zijn overlijden was deze moeder in de actiemodus gegaan. Ze had zoveel mogelijk foto's van haar lieveling bij elkaar gesprokkeld en echt op elke denkbare plaats in het huis opgehangen. Vader vond dat echt vreselijk en wilde het liefst 1 foto op 1 plek. Door naar elkaar uit te spreken wat hieronder zat, kwamen ze erachter dat moeder dus heel bang was dat haar kind vergeten zou worden. En daarom moest hij op elke plek ophangen. En vader werd in elke ruimte van zijn huis verscheurd door steeds weer dat blijde kopje te zien. En toen ze dat van elkaar begrepen, konden ze daar een compromis in maken. Misschien is er nu iemand die al de hele tijd heeft zitten luisteren en denkt, ja, je kunt dat wel allemaal zo mooi oplepelen, die rouwtaken. Maar bij mij werkt het niet zo. Je moet eens weten hoe slecht ik slaap. En hoe ik dan hele nachten lig te malen. Of je moet eens weten hoe somber ik ben geworden na het verlies dat mij overkomen is. Alsof ik onder een soort deken lig. Of neem mijn kind, mijn dochter. Sinds papa er niet meer is, plast ze weer in bed. En naar verjaardagsfeestjes wil ze niet meer. En dat kan allemaal. Ooit woonde ik een lezing bij van diezelfde Manuel Kierser. En deze meneer heeft een paar keer op die avond hetzelfde citaat gezegd. En dat vind ik echt een heel mooi citaat. Hij zei, gevoelens van rouw zijn normale gevoelens van normale mensen op een abnormale gebeurtenis. Ik herhaal hem even, want dit is een zin die je moet proeven. Gevoelens van rouw zijn normale gevoelens van normale mensen op een abnormale gebeurtenis. Heel veel wat we voelen rond het lijden van een verlies is dus echt normaal. Niet om het daarmee te kleineren of om het onder het tapijt te vegen. Juist niet. Het is eigenlijk een pleidooi dat al die gevoelens er mogen zijn en moeten zijn. Maar aan de andere kant is het ook goed om te beseffen dat ons rouw verstoord kan raken. Ons leven raakt dan zo verstoord dat we ontregelen en eigenlijk niet meer aan die rouwtaken toekomen. En dat kan uiteindelijk leiden tot, zo noemen we dat in hulpverlenersland, een persisterende rouwstoornis of verstoorde rouw. Het verlies is dan zo intens en je hebt dan zoveel beperkingen in het dagelijkse leven. Je kan je emotioneel uitgedoofd voelen. Alles kan zinloos om je heen voelen. Ik dacht, ik ga dat toch zeggen, want als u dat bij uzelf herkent of bij een ander, dan is het eigenlijk belangrijk om zo snel mogelijk hulp in te schakelen. Beginnend bij een huisarts die vaak een goede inschatting kan maken welke vorm van hulp nodig is. Blijf daar niet mee tobben. Speciale aandacht wil ik vanavond nog even vragen voor kinderen die een verlieservaring hebben. In mijn lezing heb ik daar al wat uitstapjes naar gemaakt. En ik zou er denk ik wel een avond over kunnen vullen, over kinderen. Maar speciaal bij kinderen hebben we het ook over de nulde rouwtaak. Dus eigenlijk de taak die voor de andere vier rouwtaken komt. En eigenlijk is dat geen taak voor het kind zelf, maar voor de opvoeders om het kind heen. Want een kind moet leren omgaan met verlies voordat verlies werkelijkheid wordt. Daarom noemen we het de nulde rouwtaak. En heel eenvoudig kan dat bijvoorbeeld al beginnen door een kind het verschil te leren tussen levende en levenloze dingen. Een autootje dat kapot gaat is echt akelig, is vervelend. Maar een konijn dat doodgaat, daar mag je verdrietig over zijn. En zo steeds op heel eenvoudige wijze het verschil. Maar ook door een kind te leren dat verdrietig zijn en huilen dingen zijn die bij het leven horen. Uiteraard weer binnen die veilige en warme relatie. Maar te veel worden nare dingen bij kinderen weggehouden, totdat dat niet meer kan en het als een stortvloed van emoties over hen heen kan komen. Ik dacht wel toen ik dit voorbereidde, onze kinderen, onze kerkelijke kinderen hebben denk ik hier wel een positieve voorsprong op, vergeleken bij onkerkelijke kinderen, omdat de Bijbel en de Bijbelverhalen die ze elke dag horen ook eerlijk zijn over leven en dood. En er zijn heel veel mooie prentenboeken beschikbaar, waardoor kinderen ook deze emoties leren en op die manier ook taal krijgen over hoe ga je met verdriet en verlies om. En het tweede wat ik over kinderen zou willen zeggen is dat het kan helpend zijn bij het doorlopen van die rouwtaken om een herinneringsboek met hem samen te stellen. Ik kan me zo voorstellen als je als ouder een verlies met je kind wilt doorleven, dat het ook lastig is dat je niet opeens gaat zeggen, nou, we gaan nu aan de keukentafel zitten en we gaan er eens over praten. Dat werkt niet. Maar in mijn driestapperiode heb ik meegewerkt aan een werkboekje erover. Eerst hebben we er een gemaakt over rouw, dus waar je al je herinneringen kwijt over kan over degene die je verloren hebt. Maar later zijn er ook boekjes verschenen over kinderen die een echtscheidingssituatie meemaken. Kinderen die vanuit een ander land naar Nederland komen, waar ook vaak heel veel verlieservaringen op zitten. En die boekjes die kunnen ons als opvoeders helpen om op een hele kinderlijke manier met die kinderen over het verlies te praten. Hoe ervaar jij het? Wat wil je erover tekenen? Wat wil je erover opschrijven? En als het boekje eenmaal af is, is het eigenlijk een hele mooie schatkist van herinneringen. Dus mocht u moeite hebben met een kind wat een verlieservaring heeft, dan zou u daar dus over na kunnen denken. Vanavond hebben we nu veel gehoord over verlies en rouwen. Veel om te onthouden en thuis misschien nog over na te denken. En misschien leeft van binnen bij jullie wel de vraag, en nu? Hoe pas ik dit allemaal toe? En toen ik daar tijdens mijn voorbereiding over na zat te denken, moest ik eigenlijk aan de Bijbeltekst denken. Heb uw naaste lief als uzelf. Eerst onszelf. Goede zelfzorg als verlies of op ons levenspad komt. Heel concreet kan dat, ik heb dat al een paar keer genoemd, door over het verlies te praten. Zoek mensen in uw omgeving op die u vertrouwt en bij wie u uw verhaal kwijt kunt. Schrijf op wat u voelt of denkt. En een ander heel concreet advies, wat ik eigenlijk bijna aan al mijn patiëntjes meegeef, ga bewegen. En het liefst in de buitenlucht. Onze hersenen zijn zo geschapen dat ze hierdoor positieve stofjes aanmaken. En dit lost het verlies niet op, hè. Het is geen goedkoop advies van ga een rondje lopen en dan heb je minder verdriet. Maar het kan het wel helpen om het draaglijk te maken of te houden. En naast de goede zelfzorg is het denk ik ook goed om juist weer na vanavond eens rond te kijken. In uw familie, in de buurt, in de kerkelijke gemeente. Wie heeft het moeilijk? Wie worstelt er met een verlies? In welke vorm dan ook? Zoek ze op. Bied een luisterend oor. Durf vragen te stellen en kijk ook in praktische zin hoe en waar u kunt meeleven. En als ik het dan heel praktisch mag maken, bied het niet te veel aan, maar doe het gewoon. Als familie hebben wij hierover veel geleerd toen een van mijn nichtjes als baby ernstig ziek was. Er werden in die weken gewoon maaltijden gebracht, aangebeld, kant-en-klare maaltijd. Er werd een auto voor de deur neergezet, de strijk werd opgehaald. En deze ervaring heeft mij en mijn familie geholpen om niet meer te appen. Laat maar weten of ik een keer voor jullie kan koken. Maar gewoon te appen, vrijdag breng ik eten. Je kunt kiezen uit lasagne, broccoli of courgette soep. Voor de veiligheid noem ik dan alleen maaltijden waarvan ik zeker weet dat ze lukken. En dat helpt mensen. Want als je gaat zeggen, bel maar als je het nodig hebt, dat doen mensen niet. Rouwen en omgaan met verliezen kun je niet alleen. Onze dominee preekte afgelopen middag over de keuze die Salomo mocht maken. Hij mocht van de Heere alles kiezen en koos een verstandig hart. De dominee legde uit, ik heb dat ook nooit geweten, dat er in de grondtaal eigenlijk een horend hart staat. Een hart dat opmerkzaam was op de vragen en noden van anderen. En zo'n horend hart gun ik jullie en mezelf toe. Laten we biddend op die manier om iedereen in onze omgeving staan waar sprake is van rouw en verlies. Zodat onze naaste zich echt gehoord voelt. En vanuit die liefdevolle basis de rouwtaken op zich kan nemen.
Bedankt, Petra, voor alles wat je in ons midden hebt neergelegd. Het was heel stil, vond ik. En je hebt het thema heel dicht bij ons gebracht. Ik denk dat er heel wat vragen zullen zijn. En die ga je niet uit de weg, dacht ik zo, hè?
Nee.
Ik heb nog wat mededelingen voordat wij gaan pauzeren. Als u vragen heeft, kunt u die mondeling stellen. Er liggen ook papiertjes daar met pennen. U kunt ze ook schriftelijk indienen. Er staat een 06-nummer, dat is van onze secretaresse. Je kunt dus ook appen naar het nummer. Dan kunnen die vragen rechtstreeks naar Petra doorgestuurd worden. U ziet nog wat cijfers op dat bord. Een rekeningnummer. Dat is zomaar als u zegt, ik wil eens een gift overmaken voor de vereniging. Dan zullen we dat van harte toejuichen. Bij de uitgang is er ook een collecte straks. Als u geen geld bij u hebt, is geen enkel probleem. Er is ook een QR-code. Uw bijdrage wordt van harte aanbevolen. Er zijn heel wat van jullie al lid van een handreiking van onze vereniging. Maar heel veel ook nog niet, denk ik. Als u wilt overwegen om lid te worden, u krijgt 4 keer per jaar dit prachtige contactblad. Dit gaat over het thema trauma en behandeling. 4 keer per jaar. En dat is voor €20 bent u lid. U kunt zomaar deze avond ook gratis bezoeken. En kijkt u ook eens op de website van onze vereniging. Daar staan heel wat lezingen die al in het verleden gehouden zijn, die echt de moeite waard zijn om nog eens te beluisteren of te bekijken. Er is een boekentafel in de hal van de kerk. Daar vindt u prachtige boekjes. Onder andere van Wim Visser, onze landelijke voorzitter. Een deel van de opbrengst komt ook ten goede aan een handreiking. Van harte aanbevolen. Er is koffie en thee. En straks gaat het orgel spelen. Dan willen we weer gaan beginnen en dan gaan we de vragen die binnenkomen zijn, proberen van een antwoord te voorzien. Dan gaan we nu pauzeren. Ik hoop dat u hele goede contacten mag hebben. Zo, de pauze is voorbij. Zijn er vragen binnengekomen, Petra? Je hebt er wat? Heel veel zelfs. Ja, zo makkelijk kom je niet van die zeeuw af, hè? Maar die Rotterdammers, die hebben de mondje wel bij, dat heb je wel gemerkt. Dat zal wel lukken vanavond, denk ik. Petra, ik geef graag het woord aan jou.
Nou, ik ga kijken of ik kan improviseren. Ik heb er hier 4 en op de app. Dus als jullie het goed vinden, begin ik maar met de briefjes. En dan ga ik zo op de app verder. Misschien zit er ook wel een beetje overlap in, maar zo snel kon ik ze allemaal niet lezen. Ik begin met de eerste lopende rouwstappen. Ik denk de rouwtaken wordt hier bedoeld ook wel door elkaar. Ja, ik denk dat ik dat al een beetje in mijn lezing gezegd heb. Ik denk wel die eerste, het aanvaarden van het verlies, dat is wel zeg maar in de tijd vaak het eerste. Omdat dan zeg maar het verlies ervaren wordt. Maar je ziet dus ook wel dat mensen dan in de vierde rouwtaak zijn en het lijkt alsof ze hun leven weer oppakken. Maar in een bepaalde levensfase kan je weer toch door die eerste rouwtaak heen moeten. Dus dat kan inderdaad, ja. En we weten wel, als je de stappen of de rouwtaken niet goed doorloopt, dan haalt het je eigenlijk ook weer in. Dus als je de eerste rouwtaak, bijvoorbeeld het aanvaarden van het verlies, niet goed kunt, door welke omstandigheden dan ook, dat je dan ook blijft achtervolgen in de andere rouwtaken. En dat is denk ik ook wat deze vraagsteller bedoelde. Die vraagt, hoe moet je ermee omgaan als je de eerste rouwtaak niet goed kan doen, doordat er vragen onbeantwoord blijven. Bijvoorbeeld bij het overlijden door toedoen van anderen en het niet duidelijk hebben van de doodsoorzaak. Nou, ik zei net even tegen mijn nichtje, van sommige vragen word ik heel verdrietig. En dit lijkt me ook heel moeilijk om niet die antwoorden te hebben. Want juist het hebben van antwoorden, het begrijpen met je verstand, helpt het om het ook op je gevoelsniveau Ik wou bijna zeggen te verwerken, maar dat woord wilde ik niet meer gebruiken. Maar soms zijn er natuurlijk gewoon geen antwoorden. Ook bij gevallen als suïcide. Hier is dus door toedoen van anderen. Of het niet duidelijk hebben van de doodsoorzaak. En wat dan heel erg kan helpen, en het lijkt misschien iets heel simpels, is om dit ook een keer hardop te zeggen of om het op te schrijven, dat er dus onbeantwoorde vragen zijn. En dat klinkt misschien heel simplistisch, maar als je dat niet doet, blijft dat de hele tijd in je hoofd zitten dat je de antwoorden niet hebt. Dus het eigenlijk hardop erkennen, opschrijven dat er geen antwoorden zijn, dan kun je het een soort afsluiten. En ik zeg het even heel voorzichtig, want het lijkt me echt ontzettend moeilijk. Maar eigenlijk moet je het deurtje in je hoofd dicht kunnen doen om naar de andere rouwtaken verder te gaan. En soms moet je dat dus bewust doen, wetende dat je niet de antwoorden hebt. Ik weet niet van wie dit briefje is, maar diegene wil ik heel veel sterkte wensen, want het lijkt me echt heel moeilijk. Dit vind ik echt een hele verdrietige vraag. Ik zou bijna willen zeggen wie is het, want dan geef ik zo nog even een knuffel aan die persoon. Maar hoe om te gaan als er een alleen totale eenzaamheid overblijft, omdat familie geen empathie toont met alle zorgen? Ja, ik kan hier alleen maar over zeggen dat ik dit echt heel verdrietig vind. En ik weet natuurlijk niet wie dit is en in welke kerkelijke gemeente deze persoon zit. En het kan natuurlijk zijn dat je familie niet kan geven wat je nodig hebt, door welke redenen dan ook. Maar dan hoop ik toch echt wel dat de kerkelijke gemeente daar zijn rol in neemt. Dus tegen deze persoon zou ik willen zeggen, kijk of je het wel kan met een kerkelijke, hoe noem je dat? Bij ons heet dat zorgzaam, hoe noem je dat netjes? Zo'n kerkelijke vrijwilligersnetwerk. Want ik denk dat je dan wel ook openbaar moet komen met je eenzaamheid. Dat je er wel even die drempel moet nemen. En in de hoop daarvan dan wel een stukje, zoals het hier mooi staat, empathie te krijgen.
Ik denk dat de handreiking, onze vereniging heeft ook. Ja.
Dat luisterend oor.
Ja.
Op de site staat het nummer, ja. En ik dacht eigenlijk net eventjes bij deze vraag, Misschien moeten wij allemaal ook beginnen met het verschil te maken. Ik heb dat in mijn lezing al gezegd. Want het zou natuurlijk kunnen zijn dat er in mijn kerkelijke gemeente ook zo iemand zit. En dat ik dat ook gewoon niet zie. Dus misschien moeten wij aan elkaar beloven dat we zondag een keer allemaal goed om ons heen kijken. En kijken bij wie wij het verschil gaan maken. Zodat dit soort vragen gewoon dan niet meer gesteld hoeven te worden. Maar ook deze persoon heel veel sterkte. Even kijken hoor. Lezing is helder en herkenbaar. Het boek van Manu Kiersen met de vluchtheugel doorgenomen. Ik ben 6,5 jaar weduwnaar, maar ik heb nooit eens lekker kunnen huilen op een paar natte ogen na die zo weer opdrogen. Ik denk dat in deze vraag een hele diepe wens zit, hè? Om eens een keer lekker een potje te kunnen huilen, omdat dat heel erg zou opluchten. En er staat nog één vraag bij, is dit normaal? Ik heb er toen heel veel moeite mee gehad. Maar ik heb al in mijn lezing een beetje gezegd, iedereen rouwt echt anders. Sommige mensen huilen heel makkelijk, anderen niet. Maar ik denk dat deze persoon, het handschrift te zien denk ik een man, wel van binnen huilt. Dus hopelijk gaat die persoon in ieder geval het labeltje eraf halen, ik heb het niet normaal gedaan. Want je kunt ook van binnen huilen of op heel veel andere manieren verdrietig zijn. En ja, ook al na 6,5 jaar zou ik het deze persoon wel gunnen. Want het kan wel heel erg opluchten om een keer een potje te huilen. Maar je kan dat niet aanzetten. Daar is geen knopje voor. Soms zeg ik wel eens, je moet je teen stoten. Dan heb je even een reden om te huilen en dan kan de rest er ook uit. Maar ik heb daar ook geen handleiding voor. Maar ik hoop dat deze persoon in ieder geval kan van onthouden dat ieder op zijn eigen manier rouwt. En met of zonder te... Wat zegt u?
Dat...
Oh zo, ja, ja. Was dit uw vraag? Ja, en hoe liet u zien dat u van uw vrouw hield?
Sorry?
Hoe liet u zien dat u van uw vrouw hield?
Ja.
Ja. Ja. Ja, maar ik stel u deze vraag om u eigenlijk zelf het antwoord te laten geven dat u genoeg van haar gehouden heeft.
Ja.
Ja,
af en toe denk ik van
niet. Ja, ja. Misschien zou het... Ja.
Mijn moeder stierf toen ik 14 was en dan krijg je vandaag 17
jaar.
Ja. Met u nooit?
Nee.
Ik snap dat niet zo.
Maar ik denk dat u het op een andere manier uit... Denk ik, ja. En u heeft het boek dus van Manuel Kiersen gelezen, hè?
Ja, ik heb het laatste hoofdstuk gedaan.
Ja.
En brieven.
Echt waar, mooi. Ja, ja. Ja, kijk, er is ook een boekje, dat gaat helemaal niet over rouw en verlies, maar over de liefdestalen. Misschien kent u dat boekje ook, of andere mensen hier in de kerk. En je toont je liefde allemaal op een andere manier. Dus de een doet dat door cadeautjes geven, de ander door een knuffel. De ander door tijd voor iemand vrij te maken. De ander door lieve woordjes te zeggen. En zo heb je ook rouw met verschillende talen, zeg maar. Ja. Dus ik zou niet het huilen als criteria voor echte rouw willen zeggen. Ik hoop dat u dat een beetje geruststelt. Ik vind het wel heel mooi in dat boekje van dominee Vergunst dat hij zegt, ik zou soms willen dat we in Israël waren. En dan had je die klaagvrouwen die allemaal... En dan kon je gewoon lekker daarin... Ja. Maar bent u een beetje gerustgesteld? Ja, gelukkig. Dan ga ik even naar de vragen op de mail. Heeft ze ervaring met kinderen die voor hun eerste jaar een ouder zijn verloren? Heeft ze voor zo'n kind die nu al veel ouder is nog tips? Meer dan 40 jaar geleden. Dat is mooi, want ik had in de pauze ook met iemand een soortgelijke vraag. En... wat we steeds meer weten door wetenschappelijk onderzoek is dat je erge dingen die je meemaakt, rouw, andere vormen van verlies, die kun je dus als onbewuste spanning in je lijf opslaan. Dus het kan zijn dat jij als, ja, dit was een kindje voor het eerste jaar, dus laten we zeggen kindje van 6-7 maanden, ik weet niet wat was het, een ouder verliest, dus laten we even zeggen je vader verliest, dan is je moeder in die tijd natuurlijk heel verdrietig. Er is heel veel spanning in huis, maar jij bent een babytje. En je hebt geen taal. Dus je kan niet zeggen, ik vind het ook moeilijk. Dus je bent zeg maar overgeleverd aan de spanning en de emoties van anderen. En daar kun je dus na 40 jaar echt nog last van hebben. En dat is eigenlijk iets wat we de laatste jaren in de psychologie steeds meer ontdekt hebben. En wat dan helpend kan zijn, is dat je EMDR krijgt. Dat is een vorm van traumatherapie. Op die tijd, en dat is natuurlijk heel raar, want je was een baby. Maar dan kun je dus een verhaal schrijven hoe je denkt dat het was als baby. En op dat verhaal krijg je de behandeling. En daar zien we hele mooie resultaten van. Dus dat de herinneringen dan nog wel is, maar de spanning eraf is. En spanning, dat weten jullie denk ik wel, kan voor heel veel klachten zorgen. Dus als iemand is, hier is die denkt, dat is zo bij mij, ga naar de huisarts en ga vragen of je een verwijzing mag. Hoe ga je om met verlies bij gezondheid als je jong bent en die ook nooit meer zal komen? Nou, dan voelen we ook weer dat definitief, hè? Dat word je nooit. Accepteren is het beste, dan ga je niet steeds over je grenzen en zak je weer dieper. En met God eens zijn geeft rust. Maar hoe geef je daar praktisch handen en voeten aan, terwijl mensen om je heen niet begrijpen, omdat je er gezond uitziet? Ik vind het een hele mooie vraag en ik denk dat die ook best regelmatig bij mensen leeft met long-covid of andere vormen. Je ziet er dan aan de buitenkant gewoon nog helemaal uit, normaal uit, maar je lijf kan niet meer. En het klinkt alsof deze vraagsteller zelf eigenlijk best al ver in het acceptatieproces is. Dus ook zeg maar die rouw, die verliestaken heeft doorgemaakt. Maar eigenlijk belemmerd wordt door de omgeving. Ik weet niet of ik hem zo goed lees, maar van hoe kan ik daar dan goed om handen aan voeten geven, terwijl mensen om het heen niet zien. Dus blijkbaar iets van jou verwachten wat jij niet meer kan geven. En dit is heel lastig, want je kan natuurlijk duidelijk zijn, informatie geven, maar mensen blijven altijd oordelen. Dus ik weet ook niet of hier tegen te vechten is of iets echt tegen te doen is. Dus ik vind het lastig wat ik hier echt praktisch op moet geven, omdat ik denk dat deze persoon eigenlijk al best ver is in zijn proces, gelukkig. Maar ik zou dan toch tegen die persoon zeggen, blijf maar dicht bij jezelf en dicht bij de Heer als ik dit zo lees. En ja, de buitenwereld kan je niet veranderen. Dus die acceptatie, daar zou ik maar niet te veel van verwachten. Petra noemde het overlijden van een dierbare de meest rauwe rouw. Toch denk ik vaak was overlijden maar de oorzaak van de rouw, dan kun je nog fijne herinneringen hebben. Nu heeft hij mij ingeruild en op de figuurlijke schroothoop gebracht. Ik kan geen mooie herinneringen hebben. Nou, dit is een hele rauwe vorm van verlies. Iemand die in de steek gelaten is. En ik begrijp deze vraag heel goed. Want je hebt dan wel die rouwtaak, de werkelijkheid aanvaarden, met de emoties leren omgaan, het leven weer proberen op te pakken. Maar dan die vierde rouwtaak, een soort rituelen of mooie herinneringen, die heb je dan niet. Dus dat is echt heel moeilijk. En dit doet natuurlijk heel veel met iemands zelfbeeld, als je ingeruild wordt voor een ander. Dus tegen deze persoon zou ik zeggen, je kan geen mooie herinneringen uit het verleden, dus dan moet je echt gaan proberen om mooie nieuwe herinneringen in het nu te maken. En dat is natuurlijk heel moeilijk met alle ballast die je dan meeneemt uit het verlies wat je overkomen is. Ja, ik voel de onmogelijkheid ervan, zeg maar, om dan die vierde rouwtaak goed op te pakken. Ja, en je kan ook geen mooie herinneringen van toen het nog mooi was, want het is niet mooi meer, zeg maar. Dus dat valt gewoon weg. Dus ik hoop dat deze persoon mooie nieuwe dingen kan op gaan bouwen. Op de puinhopen dan. Hoe zou ik het verlies van een ledemaat moeten kunnen verwerken als rouw? Heeft u daar handvatten voor? Ik luister vanuit huis mee. Nou, fijn dat u heeft meegeluisterd. Ja, ik denk bij een verlies van een ledemaat. Ik heb gelukkig al mijn ledematen nog, dus het is een beetje hypothetisch denken. Maar daar ga je eigenlijk door dezelfde rouwtaken. Dat is natuurlijk hetzelfde als met verlies van gezondheid. Op het moment dat je in dit geval dus een amputatie hebt, dan moet je ook rouwtaak 1 aanvaarden van de werkelijkheid. En er komt natuurlijk heel veel emoties bij, die tweede rouwtaak. En dan moet je daarna weer door met je leven, maar dat is natuurlijk nooit meer hetzelfde. Dus je krijgt een prothese of je moet revalideren. Dus ik denk dat deze persoon dezelfde rouwtaken moet doormaken als iemand die bijvoorbeeld een geliefde verliest. Dus ik hoop dat deze meneer daar thuis ook wat aan gehad heeft. Iemand vraagt, zou u de vier rouwtaken nog een keer willen noemen? Nou, dat wil ik zeker. De eerste is dus het aanvaarden van de werkelijkheid. Zeg maar de dreun of de uitgestrekte dreun als het verlies al langer eraan zit te komen. Die mevrouw zei dat net heel mooi tegen mij. Hè? Van je weet het komt, maar je denkt het komt toch niet. Dus die dreun is ook bij uitgestelde, bij een diagnose bijvoorbeeld, uiteindelijk toch nog wel een dreun. Dus de eerste was aanvaarden van de werkelijkheid. De tweede, ja, eigenlijk het aanvaarden van alle emoties. Het aangaan van al die emoties. De derde is eigenlijk weer het leven oppakken. Ik zeg het maar even nu heel kort samengevat. En de vierde is weer voorzichtig proberen te genieten. Eigenlijk weer, ja, dat het leven weer wat meer glans krijgt. Wat als je iemand wil steunen en een kaartje of appje te afstandelijk voelt en een bezoekje te ongemakkelijk? Ja, ik denk dat we allemaal mee worstelen. Ik sprak ook nog even iemand in de pauze. Hoe doe je dat nou? Die zei, ik heb maar even een hand op iemands schouder gelegd. Nou, ik denk dat dat al heel waardevol is als je een verlies ervaart. En ik kan me voorstellen dat een bezoekje ongemakkelijk is. Ik denk dat ik ook niet zomaar weer iemand aan zou bellen en zou zeggen, hoi, ik kom even kijken hoe het is. Maar ik denk een kaartje of appje zou ik zelf niet als afstandelijk labelen. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. Maar ik denk dat heel fijn is, een kaartje of een appje dan. Dat je in ieder geval weet, ik ben niet vergeten, mensen zien mijn verlies. Dus ik denk juist als je iemand bent die zegt, ik vind het eigenlijk best lastig hoe ik dat moet doen. Dat een kaartje of een appje een heel mooi begin is. Om mensen te laten voelen dat je meeleeft in een verlies. En ja, ik zei het al, en daarnaast gewoon praktisch. Vanmiddag zat ik bij mijn zus in de auto en die vroeg wat ik ging vertellen hier zo. Dus ik zat een beetje te vertellen en ik zei dat ik haar gezin als voorbeeld had genoemd. Van die periode toen haar dochtertje zo ziek was. En toen zei ze ook, ja, daar heb ik zoveel van geleerd. En bij haar in de straat was dus ook iemand weduwnaar geworden. En ze zei, ja, ik ben maar gewoon de dag na de begrafenis een pan soep gaan brengen. En ja, die mensen waren er zo blij mee. Dus ik denk dat wij heel vaak denken in, is het niet gek? Vinden ze het niet raar? En als je dat denkt, zou ik zeggen, doe het gewoon. En dan zal je zien hoe het gewaardeerd wordt. En juist iets als soep kan je ook invriezen als je zelf al wat had. Maar dan hou je het gewoon heel praktisch. Ik probeer met mijn broer /zus te praten over het verlies van onze ouders. Ik krijg een kort antwoord en dan stopt het. Dat doet verdriet en maakt er weinig meer over te zeggen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, ik ken dus deze familie niet. Ik weet ook niet, is het een beetje Zeeuws dat het moeilijk is om te praten of niet? Even kijken of jullie zien knikken. Ja, weet je wel, denk ik. Ja. Ja, ja. En dat is natuurlijk lastig als je daar dan verschillende behoeftes in hebt. Hè? Dat zei ik natuurlijk ook in mijn lezing. De een praat heel graag, de ander is meer gesloten. In dit geval zou ik dan doorvragen, maar ik weet natuurlijk niet of die persoon dan ook de oester blijft, zeg maar. Ik zou zeggen, probeer het gewoon nog een keer en vraag, klopt het dat je het moeilijk vindt? Dus probeer wat open vragen te stellen, waarom vind je het moeilijk? Hoe ervaar je dat als ik deze vragen stel? En als dat echt heel lastig is, want met praten moet je natuurlijk gelijk antwoord geven. Het lekkerste praatje altijd vind ik onder de afwas, of als iemand naast je in de auto zit, dan heb je niet dit. Maar als dat ook lastig is, zou je ook natuurlijk gewoon een keer een brief kunnen sturen van, ik heb daar behoefte aan, of een mail. Ik begrijp dat jij het lastig vindt, maar mij zou het heel erg helpen. Dan kan zo'n persoon er ook even over nadenken. Dus ik zou eigenlijk tegen dezegene willen zeggen, geef niet te snel op, want het kan de ander ook helpen als die over zichzelf heen kan stappen in het erover praten, juist als je het moeilijk vindt. Dus als de ander een beetje aanhoudt, dat je het uiteindelijk wel als iets fijns ervaart om daar het gesprek over aan te gaan. Volgens mij hoorde die onderste nog erbij. Ik heb het gevoel dat mijn broer/zus niet weet met mij om te gaan als ik verdriet heb. Dat voelt eenzaam. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, ik zie wel zo'n plaatje voor me. Dat je dan met elkaar in de kamer zit en jij probeert het. Daar word je ook emotioneel van. En die ander die blijft dicht, zeg maar. Ik denk dat deze persoon aan moet geven wat ze nodig heeft. En dat je dat heel concreet moet aangeven. Van, ik merk dat je het lastig vindt als ik moet huilen of als ik verdrietig ben. Maar ik heb nu even een arm om me heen nodig. Ik weet dat je dat moeilijk vindt. Maar ik vind het fijn als je nu dit of dat doet. Dus ik denk dat het gevaar is dat als je niet gehoord wordt, dat je ook in je oester gaat. Maar dat je juist moet blijven zeggen wat je nodig hebt. Ik voel me een beetje de beste stuurlust aan een wal, maar zo zou ik het aanpakken. Hoe ga je om met een stil iemand die rouwt? Misschien is het benoemd, maar ik kom pas later luisteren. Nou, de persoon, als die nog luistert, je kan naluisteren. Toch, ja. En wat zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen in rouw? Manuel Kies schrijft daarover in zijn boek. En ik heb het bewust ook niet zo gedaan. Want je kan niet zeggen alle mannen en rouwen hetzelfde en alle vrouwen rouwen hetzelfde. Je hebt wel een meer gevoelsmatige manier van rouwen. En een meer, zeg maar, denkerige manier van rouwen. Maar het is te kort door de bocht om te zeggen dat alle mannen het rationeel doen met hun hoofd en vrouwen met hun hart. Dus ik heb dat bewust niet zo erin gezet. Want je hebt natuurlijk ook mannen die op een hele emotionele manier kunnen rouwen. En vrouwen die, zoals de moeder van dat jongetje uit Rotterdam, die met haar hamer en een spijkertje alle schilderijtjes of alle fotootjes op ging hangen. Nou, dat zou ik dan meer van een man verwachten. Dus dat kunnen we niet doen. Dus je hebt echt verschillende manieren van rouwen. Maar ik denk dat we ermee op moeten passen dat we mannen in een hokje zetten. Dat ze niet mogen, of dat ze niet huilen. En dat vrouwen juist veel praten, want die hokjes zijn niet terecht. Iedereen heeft gewoon zijn eigen karakter en zijn eigen manier van zijn. En ik denk dat je vooral heel goed bij de ander moet kijken. Hoe zit jij in elkaar? En wat heb jij nodig? Hè? Ook weer met die liefdestaken die ik net zei. Of die liefdestalen. Van hoe kan ik deze persoon helpen? Dus de een zal blij zijn met een luisterend oor. En de ander dat je een keer ramen komt zemen. En de ander als je een keer de kinderen meeneemt. En de ander met een appje. Ik denk dat dat een ontdekkingstocht is. Hoe je iedereen daarmee helpt. Dat waren ze. Ik weet niet of er uit de zaal nog vragen zijn die we niet hebben genoemd. Ja, omdat familie geen empathie toont met alle zorgen. En deze persoon ervaart totale eenzaamheid.
Zou u wat meer aandacht daar aan?
Ja. Ik zou het heel erg vinden als dit een briefje van mij in een kerkelijke gemeente was. Zo bedoelde ik hem.
Ja, dat begrijp ik. Maar hoe vaak is het juist niet dat je in een kerkelijke gemeente...
Ja, doen.
Doen.
Ja. Ja, doen hè. Die hadden wij in de pauze, ja. Ja. Ja.
Op een hele subtiele manier.
Ja. Ik denk dat dat een hele mooie oproep van u is. Ja. Ja, en ook van elkaar leren. Want ik heb dat zelf bijvoorbeeld ook weer van iemand geleerd. En dat is bijvoorbeeld ook iets heel praktisch. Ik ga altijd met een vriendin wandelen in de zomervakantie in de bergen. En we nemen allebei een lijstje mee van 10 tot 15 mensen uit onze gemeente. Zij heeft een andere kerkelijke gemeente dan mij. Van wie wij denken, die is alleen in de zomervakantie of die heeft het moeilijk. En dan gaan we een avondje voor zitten. En dan sturen we die mensen een kaart. Nou, dat heb ik ook weer van een ander geleerd. En dan denk ik, ja, als we dat soort dingen aan elkaar doorgeven, dan hoef je dus helemaal niet bij iedereen aan te gaan bellen. Maar je geeft wel even een blijdschap als iemand de brievenbus open doet en heeft een kaart gekregen in de zomervakantie. Precies. En dat zeg ik dus niet omdat ik mezelf heel goed vind, hè? Begrijp goed. Ik heb dat ook weer van anderen geleerd. En ik denk dat we dat ook elkaar daar best een beetje mogen in opwarmen, zeg maar. Want ik vind het heel erg dat juist in een kerkelijke gemeente, als je je daar eenzaam zou voelen.
Ja, ik vind dat een heel groot
mens. Ja, ja.
Dus dat wil ik even zeggen.
Ja, mooi. Ja, ja. Nou, mooi denk ik om daarmee af te sluiten. Ja, naast al het eigen verdriet wat je hebt, om te kijken wat kan ik voor een ander doen. Ja.
Dankjewel, Petra. En ook de spreekster uit de zaal. voor de tips. Petra, vriendelijk bedankt voor alles wat je ons hebt meegegeven. Dat is heel veel. In je lezing, heel concreet, heel praktisch, maar ook in de vragenbeantwoording. Zo teer en niet van ik weet het hoe het is, maar al zoekend als het ware je antwoorden geven. Ik wil je namens ons allen Gods zegen toewensen op je mooie, maar ik denk soms ook heel moeilijke werk. Daar heb je ook een inkijkje in gegeven. Van harte Gods zegen toegebeden. En ik dacht zo, dit was dan deel 1. Wie weet krijgen we ook nog een keer deel 2. En je bijrijder natuurlijk ook heel erg bedankt. Verder wil ik Koster Frank, die ook cameraman is vanavond, heel vriendelijk bedanken en zijn helpers. Organist Pieter, hartelijk dank voor jullie inzet. Caroline Nijssen van het landelijk bestuur, fijn dat je er was vanavond. Ik had vergeten je welkom te heten, maar we stellen het altijd erg op prijs. Een goede thuisreis straks. En dank aan alle aanwezigen. We hebben het erg op prijs gesteld dat jullie er waren. En ik hoop zo dat deze avond voor jullie ook een stukje meerwaarde heeft gehad. En als je het nog eens wil naluisteren, tot en met zaterdag dacht ik, Frank, kan meegekeken, meegeluisterd worden op de livestream van deze kerk. En binnenkort komt ook deze lezing op de site van Een Handreiking. Ten slotte, we zijn de kerkraad van de gereformeerde gemeente van Schravenpolder heel erg dankbaar voor hun gastvrijheid, elke keer weer. We voelen ons hier heel erg welkom. Denkt u bij het verlaten van de zaal nog aan de collecte bij de uitgang? Vergeet ook niet om nog even langs de boekentafel te lopen. Misschien heb u nog een cadeautje nodig binnenkort. Voor straks een hele goede thuisreis gewenst en hopelijk tot de volgende keer. De volgende regioavond staat gepland op donderdag 8 oktober. Dan hoopt mevrouw Ada de Jong in ons midden te zijn. Deze avond zal in het teken staan van het thema trauma en alles wat daarmee samenhangt. U kunt de berichten daarover wel lezen in de verschillende media. Ik wil tenslotte nog afsluiten met het zingen van Psalm 77. Laten we nu de versen 6 en 7 zingen. Zou God zijn gena vergeten? En ook het 7e, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. 6 en 7 van 77. Thank you. Zullen we samen bidden en danken. Heer, u was ook deze avond de stille toehoorder. U weet, Heere, wat deze avond hier naar voren is gebracht. Over welk moeilijk thema het ging. Leven met verlies. En wie van ons kent er geen verlies? O Heere, gedenk al deze mensen die hier deze avond aanwezig waren. Maar ook hen die thuis met ons verbonden waren, die meeleven, elke keer opnieuw. We bidden voor onze vereniging, hier in deze regio, maar ook landelijk. Het bestuur en allen die erbij betrokken zijn. Mag het een druppel water zijn, op een gloeiende plaat misschien. Mag het iets betekenen voor mensen die in nood zijn. Die in lijden zijn. En gedenk dan in het bijzonder, Heere, als lijden langer duurt. Als we vastlopen, het niet meer weten, mogen we dan, net als de dichter doen van de psalm, die we aan het begin hebben mogen lezen, dat we gedurig op u zien, het van u verwachten. Onze stem, mijn stem is tot God. En hij zal mij horen. Want Heere, u bent een waarmaker van uw woord. En u laat toch geen bidder staan. Heb eerbiedig en ootmoedig dank voor alles wat u ons gaf. In deze avond. Wilt u ons allen een veilig geleide geven naar huis. Ons helpen in alle taken die we mogen doen. En geeft u wat nodig is. Elke keer opnieuw. Mogen we heel ons leven in uw hand leggen, o Heere. Doe verzoening over al het zondige. En wilt u het uwe zegen en verblijd ons nog. Door uw grote daden alleen uit genade. Omwille van hem die veler zonde gedragen heeft. En die voor overtreders gebeden heeft. Wat een wonder om Jezus wil. Amen. Nogmaals dank dat u er was en ik wens u allen wel thuis en hopelijk tot de volgende keer.